Hoe vond u dat laatste lied dat we net gezongen hebben? Dat is mooi, hè? Hij is verheerlijkt, de verhoogde, de eeuwige God, de Christus. Hij is het. Het was, zoals Jaco al net al aangaf, het was een beetje een kort dag de afgelopen week, toen wij hoorden dat broeder Stier niet kon spreken en het verzoek kwam of ik zijn plaats wilde innemen. Dat was vrijdagochtend en dan de eerste instantie wat je denkt is, och man, dat is wel heel erg kort voor een spreekbeurt. Maar mag dat wat uitmaken? Het komt niet uit ons. Het komt niet uit ons. Want de Heer die heeft zelf zijn gemeente, heeft die gave talenten gegeven. En hij leidt. En hij leidt zijn gemeente. En de gemeente is een hele bijzondere plaats. Voor ons, maar zeker voor hem. Die verheerlijkte. En ik wil vanmorgen ook met u hebben over de gemeente. Het is mogelijk om, als je redelijk kort tijd hebt, te gaan kijken naar een veilige spreekbeurt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat kan. Maar soms word je ook geleid op een weg naar een richting die misschien niet zo veilig is. Voor jezelf niet. Misschien voor de gemeente niet. Waarom? Omdat je het gaat hebben over zijn lichaam. Je gaat het hebben over het lichaam van de verheven Heer, het lichaam van Christus. Je gaat het hebben over de Christus zelf. En het is gevaarlijk om te spreken over de Christus. In die zin dat je hem tekort kunt doen. Of dingen kunt toeschrijven die je hem niet zou moeten toeschrijven. En het is altijd spannend wat de Heer gaat doen. Ook vanmorgen. Ik heb me voorbereid. En toch, Heer, wat gaat u doen? De spreekbeurt voor vanmorgen heb ik eigenlijk genoemd tussen de kandelaren. En de oplettende lezer die zal waarschijnlijk nu al een beetje richting het laatste Bijbelboek uit de Bijbel gaan bladeren. Openbaringen. Want tussen de kandelaren heeft alles te maken met het eerste hoofdstuk uit het laatste Bijbelboek, Openbaringen. Ik wil ook graag, ik hoop dat u even tijd hebt vanmorgen. Ja, het sneeuwt toch niet, dus er valt toch weinig te spelen vanmiddag. Ik wil vanmorgen graag gewoon een compleet hoofdstuk met u lezen. Soms halen we bepaalde Bijbelgedeeltes aan. Ik wil gewoon het eerste hoofdstuk met u lezen van het laatste Bijbelboek wat wij kennen. Ik wil graag met u lezen Openbaring 1. Waar is die? Hier. Oh ja, want deze heb ik tegenwoordig ook nodig. Ik heb een hele mooie uitgezocht, kostte maar 1 euro. Maar kan er wel lekker door zien. Openbaring 1. En we gaan hem in zijn geheel lezen. Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft het woord van God getuigd. Heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere. Die is en die was en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en om het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin, die zei: ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij omgekeerd had, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haar waren wit, als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als een blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en hij zei tegen mij: wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Schrijf nu op wat u hebt gezien, wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimenis van de 7 sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de 7 gouden kandelaren is: de 7 sterren zijn de engelen. De 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten. En de 7 kandelaren die u hebt gezien zijn de 7 gemeenten. Tot zover hoofdstuk 1 van Openbaringen. Zou met mij in gebed willen gaan. Vader, we hebben uw woord geopend. We hebben uw woord gelezen. Het eerste hoofdstuk uit dat zo bijzondere boek van Openbaringen, waarin u, zoals we net gelezen hebben, de openbaring hebt gegeven aan de Zoon om die bekend te maken aan ons, uw dienstknechten. Over de dingen die staan te gebeuren. Heer, we gaan deze woorden en uw verschijning, Heer, overdenken. En ik wil u bidden, Heer, of u onze harten wil openen. Onze ogen wil openen. Onze oren wil openen, Heer. En of u de woorden wilt zegenen, Heer, die gesproken gaan worden. Want uw woorden hebben macht en hebben gezag. Heer, en ik besef dat het gevaarlijk is om hier te staan, omdat het gaat om de dingen van U. De schepper van hemel en aarde, die zijn plan volvoert. Heer, wilt U ons klein houden, wilt U mij klein houden? En wilt U uw woorden spreken tot de gemeente? Zoals U zoveel zegt, ook in dit boek, wie oren heeft, die horen wat de Geest tegen de gemeente te zeggen heeft. We geven het over aan U en ik leg het bij het kruis. Amen. Goed. We hebben zojuist hoofdstuk 1 gelezen van Openbaringen. En daar moet ik nog wel eens aan denken. Als ik om me heen kijk en luister naar tegenwoordige zelfbenoemde apostelen en zelfbenoemde profeten, die we steeds meer en meer en steeds meer podia krijgen en die we steeds meer horen, die zo links en rechts wel eens roepen dat we weer terug moeten of teruggaan naar de tijd van Handelingen, naar de begintijd van de gemeente. Ja. En dat wordt dan vaak gerelateerd aan de wonderen en de tekenen en al dat soort dingen. We gaan weer terug naar de tijd van Handelingen en we gaan weer terug naar de begintijd van de gemeente. En dan moet ik soms wel eens denken, als je dat zo roept, heb je dan eigenlijk wel door wat de situatie was van de begintijd van de gemeente? Heb je enig besef qua kerkgeschiedenis hoe de gemeente ervoor stond aan het einde van de eerste eeuw? Waarvan die apostelen roepen dat we daar weer naar terug moeten gaan. Het is niet voor niks dat de Heer zijn openbaring heeft gegeven aan Johannes aan het einde van de eerste eeuw. Want het was een hele bijzondere tijd in de kerkgeschiedenis. Johannes, zoals we net gelezen hebben, die zat op het eiland Patmos. Waarom? Omwille van de naam van de Heer en het getuigenis van Christus. Patmos, ik weet niet of u weet waar dat precies ligt. Ik heb daar nog even een PowerPoint plaatje erop opgezet. Patmos vindt u hier. Zo'n beetje, dat is ten westen van Turkije. U ziet hier wat tegenwoordig Turkije is. Dat wordt in de Bijbel Klein-Azië of Azië genoemd. En daarbij ziet u ook de verschillende gemeentes. Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. En voor de fun, het lijkt wel een aanzichtkaartje van Patmos. Groeten uit Patmos, want daar staat Johannes. Terwijl het in de tijd van Johannes nou niet echt een vakantieoord was. Geen all-in resort. Patmos was een strafkolonie. Een Romeinse strafkolonie. En ik zei al, het is in het einde van de eerste eeuw. Johannes die is hoog bejaard. Waarschijnlijk al ergens in de 90. Een hele oude man. En hij zit dus op een strafkolonie op Patmos. Waarom? Voor de naam van de Heer. Een hele bijzondere plek. Hij woont daar in een grot en hij wordt daar waarschijnlijk gedwongen om arbeid te leveren in de aanwezige steengroeven daar. Eigenlijk is het, je gaat er aan het werk en als je daar je leven laat in die steengroeven is dat niet erg. Johannes die zit daar, hoogbejaard, dwangarbeid, rechteloos, hij kan helemaal niets, mag helemaal niets. En hij is daar aan het werk. Ben je 90 jaar en heb je van alles gezien en ben je getuige geweest van de kruisiging van de Heer Jezus. Je hebt hem gevolgd. Je hebt het heil aanschouwd. En zo'n 60 jaar later zit je in een strafkolonie. Is dat wat je verwacht had, Johannes? Is dat wat het betekende als toen de Heer Jezus zei, bekeer u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen? Had je dat verwacht? Misschien wel, misschien ook niet. Wat we wel weten is dat Johannes samen met de andere apostelen wel degelijk op de hoogte was dat ze zouden moeten lijden voor de naam van Christus. Dat ze wel degelijk zouden moeten lijden voor zijn getuigenis. Het is niet voor niks dat de Heer Jezus tegen de apostelen, tegen toen nog de discipelen zei, wie mijn kruis niet op zich neemt, kan niet mijn discipel zijn. Hoe is het trouwens met die discipelen? Hoe is het met die discipelen? Hoe is het met hun? Er is er nog maar eentje over. En dat is deze Johannes. Johannes die daar op Patmos is. De rest? De brieven waarvan wij lezen. De brieven van Petrus. De brieven van Paulus. Alle apostelen zijn dood. Dat is de situatie aan het einde van de eerste eeuw. Alle apostelen zijn dood en niet rustig in de Heer ontslapen, zoals de genade ons, onze geliefde vaak. Nee, zij zijn gemarteld, geslacht voor de naam van de Heer. Volgens de kerktraditie is de apostel Petrus ondersteboven gekruisigd, te Rome geëxecuteerd voor de naam van Jezus. En de traditie zegt dat hij dat op vrijwillige basis deed, ondersteboven omdat hij niet op dezelfde manier wilde sterven als zijn Heer en Heiland. Zijn broer rechtsboven, Andreas, geëxecuteerd door kruisiging. Rechtsonder de onthoofding van Matthäus. Ik kan het hele rijtje afgaan, maar ik denk dat u begrijpt hoe de situatie ligt. We lezen in de Bijbel lezen we de executie van Jacobus door onthoofding. Ze zijn allemaal onthoofd. Gestenigd. Gemarteld. Vermoord. Dit is wat de Heer Jezus bedoelde toen hij zei, wie zijn kruis niet opneemt en mij niet volgt, kan mijn discipel niet zijn. Vaak denken we wel eens dat we dat moeten zien in de zin van ik heb een aandoening, ik heb een ziekte, dat is mijn kruis wat ik moet dragen. Dat kan inderdaad wel een kruis zijn, maar dat is niet het kruis wat de Heer Jezus bedoelt. Dit is wat de Heer Jezus bedoelt, van, ben jij bereid om je leven af te leggen voor mijn naam? Dit is het voorbeeld, dit zijn de apostelen van het eerste uur en ik kan mij soms erg kwaad maken over de apostelen die wij dus nu tegenwoordig in 2017 zien, die met een compleet andere boodschap komen. Het zijn valse apostelen. Het zijn valse profeten. Ze hebben allemaal geleden voor de naam van de Heer. En er is niets meer van over. Kijken we naar de gemeente. Kijken we naar de gemeente. Een flitsende start van de gemeente. Een flitsende start van de gemeente. Overal worden gemeentes worden er opgericht. De apostelen die gaan hun zendingsmissies doen. En we hebben daar in handelingen natuurlijk de getuigenissen van. De brieven van bijvoorbeeld Paulus, die daar heel actief is geweest. Aan het einde van de eerste eeuw zijn er nog maar een paar over die getrouw zijn. Aan het einde van de eerste eeuw zijn er een paar gemeentes over die halsstarrig en met alles wat ze hebben vasthouden aan het woord dat in overgeleverd is door de apostelen. Wat ze gekregen hebben, wat ze ontvangen hebben. Vele gemeentes zijn een ander evangelie achterna gegaan. Vele gemeenten hebben zich opengesteld voor valse leraren en dwalingen die de gemeente binnen konden komen en ze zijn daarmee geïnfecteerd. De situatie van de gemeente aan het einde van de eerste eeuw is niet echt rooskleurig. De gelovigen, de ware gelovigen die gaan staan voor de naam van Christus, ja, die hebben eenzelfde lot als wat we net zagen met de apostelen. Ze worden vervolgd. Ze worden gedood. Ze komen in de gevangenissen. Omdat zij niet buigen voor een ander, niet buigen voor andere goden, niet buigen voor de keizer, maar alleen voor de Heer Jezus. Dan de belofte van het koninkrijk. Waar met name de Joodse gelovigen heel erg op wachten. Waar de Heer Jezus over sprak. Bekeer u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Het, zoals wij dat kennen, het duizendjarig vrederijk. Het koninkrijk van de Messias zal komen. En het is nabijgekomen. Het is op dit moment zo'n 25 jaar geleden dat Jeruzalem is verwoest. Jeruzalem bestaat niet meer. Jeruzalem is ondersteboven gekeerd. De inwoners zijn vermoord. Tienduizenden inwoners van Judea zijn afgeslacht door de Romeinen. Van noord tot zuid in Israël is er geen steen meer zijn alle stenen omgekeerd. Alle steden zijn gepakt. Dit was de represaille van de opstand. Dit is de represaille die de Romeinen hebben uitgevoerd. Israël bestaat als het ware niet meer. En dat is nu 25 jaar geleden als Johannes hier op Patmos zit. Heer, wie zal bij u de grootste zijn? Heer, wie zal de grootste zijn? En wie zal er naast u zitten in het koninkrijk? Kent u die vragen nog? Uit de evangelie? De discipelen die spreken, de moeder van Zebedeus die haar twee zonen zegt van Heer, mogen deze twee naast u zitten in het koninkrijk? Ze zijn dood. Ze zijn geslacht. Ze zijn begraven. En dat soort vragen klinken nu eigenlijk gewoon bijna bizar en belachelijk. Dit is de situatie aan het einde van de eerste eeuw. En objectief gezien, menselijk gezien, als je naar die kerk kijkt, dan lijkt het erop alsof dat hele project wat Jezus is begonnen, die hele missie van die apostelen, dat op zo'n stukje staat van mislukken. Menselijk gezien zou je kunnen zeggen dat het hele project gemeente en kerk langzaam als een nachtkaars uitgaat. En dan, opeens, in die duistere periode, in die periode waarin we dus zien dat de kerk onder druk staat, de gemeente onder druk staat, op het moment dat alle hoop verloren lijkt, dat de beloften verbleekt lijken, dat er geen toekomst meer lijkt te zijn voor de gemeente, dat de brieven van de apostelen naar de gemeente toe bijna nutteloos zijn gebleken. Op dat moment, in die zware tijd, openbaart God zich bij zijn geliefde, de apostel Johannes, de geliefde, die onder druk staat op dat eilandje Patmos. We hebben het net gelezen in Openbaring 1. Als je bijna als mens zou zeggen, gaat dit nog wel goed komen? Hebben we het wel goed begrepen? Is dit nou hetgeen wat wij verwacht hebben? Zit Johannes in die grot en er hoort achter hem een stem. Een stem die tegen hem zegt om brieven te schrijven naar de 7 gemeentes in Klein-Azië. En hij draait zich om en wat hij dan ziet, dat is ongelooflijk. Hij draait zich om en hij ziet, zoals we net gezongen hebben, de verheerlijkte Heer, de opgestane Heer. In een beeld, op een manier zoals we hem nog nooit hebben gezien. De Heer Jezus Christus openbaart zichzelf zoals wij hem nu kennen. Hij openbaart zich aan zijn gemeente, zoals hij nu is. En dat is een magnifiek beeld. En een angstaanjagend beeld. Een fantastisch beeld. En een beangstigend beeld. We zien hier de Heer die opgevaren is naar de hemel. En in het visioen kijkt Johannes en hij ziet daar de Zoon des Mensen. Met wit haar als van sneeuw. Met ogen als van vuur. Met een zwaard, er is tweesnijdend zwaard wat uit zijn mond komt. Naar voeten, gloeiend van koper. Met een hoge priesterlijk gewaad. Met een gouden riem. En waar staat hij daar? Hoe staat hij daar? Tussen 7 gouden kandelaren. Wat een prachtig beeld. En de Heer geeft zelf al aan in zijn woord wat het geheimnis is van die 7 kandelaren. En de 7 sterren die hij in zijn hand houdt. De 7 kandelaren zijn de 7 gemeenten die in Klein-Azië zijn. En de 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten. Nou, als u Openbaringen kent, dan weet u dat al die brieven geschreven zijn naar de engel van de gemeente. Soms hebben wij wel eens het idee, als we dat er makkelijk overheen lezen, dat praten we echt over zo'n een hemelse engel, hè, zoals we dat kennen, de engelen van God, hè, zoals we dat vaak zien. Dat is het Griekse woord angelos. Maar angelos betekent ook gewoon de boodschapper. De boodschapper. Dus de boodschapper van God. En als hier staat, in de complete context ook, schrijf aan de engel van de gemeente, wordt er waarschijnlijk ook gewoon bedoeld de voorgangers van die gemeente, de sprekers van die gemeente, de ouderlingen van de gemeente. Schrijf aan die gemeente en die brief die moet voorgelezen worden. En dat wordt gedaan door de leiding in de gemeente, ouderlingen, voorgangers en oudsten. Maar wat een prachtig beeld is dat. Die Heer Jezus die door die 7 kandelaren heen gaat. En wat kunnen wij daarvan leren? De 7 gemeenten zijn zoals we net al gezegd hebben, de 7 gemeenten zoals we net genoemd hebben en zoals ze in de Bijbel beschreven staan. 7 bestaande gemeenten in Klein-Azië. Die kunt u vinden in de tweede brief van Openbaringen. Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Gemeentes die gewoon bestaan. Want de brieven worden eraan geschreven. Maar we weten ook vanuit de Openbaring dat de gemeenten niet alleen op dat moment juist bestaan, maar dat het beeld van die 7 kandelaren is en waar de Heer Jezus tussen staat, dat het ook een beeld is van de plaats die de verheven Christus inneemt in de kerk der eeuwen. De kerk der eeuwen. Vanaf het begin tot aan de voleinding van de kerkbedeling. We zien dat de Heer Jezus tussen de gemeente staat. In de gemeente staat. Tussen de gemeente staat. Vanaf het begin tot aan het einde. En dat is toch een prachtig beeld. De Heer Jezus die na zijn opstanding, of na zijn opstanding en na zijn hemelvaart, een visioen geeft aan Johannes, en waarin hij dus verklaart: ik, de verheerlijkte Christus, sta te midden van mijn gemeente. Ik werk daar, in de gemeente. Ik doorzie alles. Ik ken uw werken, staan er in de brieven, bijna alle brieven. Ik ken uw werken. De Heer ziet wat er gebeurt door de eeuwen heen in de kerk. Ik ken uw werken. Het zwaard wat uit zijn mond komt, waarin we dus lezen in een van de brieven: als het niet goed gaat, dat de Heer Jezus ook de gemeente oordeelt. Vanmorgen had ik al even een klein gesprekje met Rens. En dat is een heel belangrijk om dat inderdaad ook even aan te geven. Oordelen is wat anders dan veroordelen. Maar God beoordeelt. Christus beoordeelt de gemeente. Christus beoordeelt de 7 gemeenten in Klein-Azië. Christus beoordeelt de gemeente in de tijd. Van het begin tot het einde. En waar beoordeelt hij op? Openbaring 2, vers 2. Ik ken uw werken, zegt de Heer, tegen de gemeente van Efeze. Uw inspanning en uw volharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld, die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. Aan Efeze ziet de Heer dat zij alles op de proef stellen. Alles toetsen aan het woord. Vragen durven stellen. Niet klakkeloos meegaan in wat men zegt. Dat er waarde wordt gehecht wat er in de geschriften staat. Ontmaskering. Maar er is ook een minpunt. Ze zijn hun eerste liefde kwijt. Dit heb ik tegen u. Dit heb ik tegen u. U bent uw eerste liefde kwijt. Pergamus. De Heer gaat door zijn gemeente heen. Hij kijkt. Hij doorziet. En hij constateert. En in vers 2, hoofdstuk 2, vers 14, zegt de Heer tegen de gemeente van Pergamus. Maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten. Zo hebt u er ook een die zich houden aan de leer van de Nicolaïten, en dat haat ik. En dan komt er een uitdrukking die de Heer Jezus gebruikt bij 5 van de 7 gemeentes. 5 van de 7 gemeentes worden opgeroepen om zich te bekeren. Je zou soms denken, ja, maar als ik in de kerk zit, dan is dat toch goed? Als ik in de gemeente zit, dan klopt dat toch? Dat is toch altijd de plaats waar het altijd veilig is? Dat is toch altijd de plaats waar de Heere de Heere kijkt naar de kerk der eeuwen. Die kijkt naar uw werken. En de Heere die zegt, indien nodig, bekeer u. En dat schijnt 5 keer nodig te zijn. Bekeer u. Wat zegt mij dat? Wat zou ons dat zeggen? Als de Heere Jezus zelf, die alles doorziet, al tegen 5 gemeentes zegt, bekeer u. Is het dan misschien verstandig om als gemeente in de laatste tijd, zoals we denken dat wij leven, misschien is aan introspectie doen? Zijn wij op de weg van de Heer? Zijn we als gemeente nog op die smalle weg die ons voorgehouden is? Zijn wij nog in de wil van God? Zijn wij nog in de wil van de Heer? Of nemen wij gewoon aan dat alles klopt wat wij doen? En ik heb het nu over wij, hè? Ik praat nu over wij, maar ik bedoel niet specifiek ECG. Het gaat over de kerk. Het gaat over de kerk. En natuurlijk mogen we dat ook op onszelf natuurlijk toepassen, want wij zijn een deel van zijn gemeente, een deel van zijn kerk. Ontmaskeren wij dwalingen die de gemeente binnenkomen? Accepteren wij zonde in de gemeente? Of kijken we daar niet naar? Durven we zonde aan te spreken? Aan te pakken? Als er een boodschap verkondigd wordt die niet in overeenstemming is met het woord van God, durven wij daarop aan te slaan en elkaar erop aan te spreken? Proberen wij, hebben wij het verlangen om zuiver te leven voor Christus? Want we hebben net gelezen, we zijn niet zomaar op zich bezig. Het is de verheven, de opgestane Heer, de Christus, die beweegt te midden van zijn kandelaren. Zijn kandelaren, zijn gemeente, door de eeuwen heen. En als je kijkt naar die gemeentes, er zijn er gewoon een paar karakteristieken waar we rekening mee moeten houden. Een van die karakteristieken is wat ik net al zei. Er zijn maar 2 gemeentes waarin de Heer zegt, waarin de Heer niet zegt, bekeer u. Het zijn er maar 2. 2 gemeentes die de goedkeuring van God kunnen wegdragen. En voor de rest, als je kijkt naar de gemeentes, en ik ga dat nu niet behandelen, dat mag u echt thuis zelf even opzoeken, hoofdstuk 2 Openbaringen, dan zie je een tendens. De eerste gemeente is een gemeente vol met gelovigen. Vol. Allemaal gelovigen. Daarna komen er weer ongelovigen in de gemeente. Een groepje, maar ze zijn er. En die groep ongelovigen in de kerk, in de gemeente, wordt meer en meer en meer. En als we bij de laatste gemeente komen, dat is de gemeente van Laodicea, is een kerk van ongelovigen. Er zijn geen gelovigen. De Heer kijkt naar die gemeente. En terwijl die tegen de andere gemeente zegt, bekeer u, want of ik zal weghalen de lantaarn, de kandelaar, of ik zal oorlog voeren met mijn tweesnijdend zwaard tegen hen die de valse leer brengen, als je daar zelf niet aan doet, zegt de Heer tegen de gemeente van Laodicea, je maakt me ziek. Je maakt me ziek. Ik spuug je uit. Waakzaamheid. Waakzaamheid. Hoe verschrikkelijk moet het zijn als de opgestane Heer, de Alpha en de Omega, Hij die de sleutels van het dodenrijk in handen heeft, tegen je zegt, je bent niet warm, je bent niet koud, je bent lauw. En ik spuug je uit mijn mond. Hoe verschrikkelijk moet dat zijn? Het ergste van de gemeente van Laodicea. En waaruit we ook kunnen opmaken dat het een gemeente van ongelovigen is. Waar is de Heer? Waar is de Heer in die gemeente? Hij is niet in die gemeente. Hij staat er buiten. Christus staat buiten de gemeente van Laodicea. En hij zegt tegen de gemeente van Laodicea, in al zijn genade, in al zijn liefde, wat je door... Hij vermaant, hij beproeft, hij vermaant. Maar in al zijn liefde geeft hij aan, bekeer u en ik zal u geven. Bekeer u en ik zal u geven. Bekeer u, kom terug bij mij. En in de gemeente van Laodicea zegt hij, zie, ik sta aan de deur en ik klop. En indien iemand mij open doet, zal ik binnenkomen en ik zal maaltijd met hem houden. En ik begrijp dat die tekst heel veel wordt gebruikt, ook voor evangelisatie. Maar het wordt hier echt gesproken, in de context, tegen de gemeente. Tegen de gemeente. En dat is de laatste gemeente in het laatste der dagen. En dan zou u denken, het klinkt wel weer een beetje negatief allemaal vanmorgen. Maar dat is het niet. Dat is het niet. Want het is goed dat de Heer ons aanspreekt. Het is goed dat de Heer zijn kerk in de gaten houdt. Want hij staat niet alleen tussen de gouden kandelaren, maar hij heeft ook nog wat in zijn hand. De zeven sterren. De zeven sterren heeft hij in zijn hand, terwijl hij staat tussen de gouden kandelaren. En we hebben net gelezen wat die zeven sterren zijn. Dat zijn de engelen van de zeven gemeenten. De Christus bewaakt. De Christus voedt. De Christus koestert zijn gemeente door alle eeuwen heen. En hoeveel wolven in schaapsklederen ook binnenkomen in de kerk, hoeveel valse apostelen er ook binnenkomen in de kerk om met hun valse leer hele volkstammen weg te trekken bij hem vandaan naar de poorten van de hel. Hoeveel valse, smerige dingen er ook de kerk binnen zal komen. Hij heeft zeven sterren in zijn hand. Hij zal niet toestaan dat het woord nooit meer gebracht zal worden. Hij zal altijd zorgen dat het juiste, het rechte, het ware woord van God gebracht zal worden. Ook al zijn het er maar een paar. En dat hebben we gezien in de kerkgeschiedenis. Daar waar de kerk een downfall maakt, staan er mannen van God op die het woord openen en prediken. En die wijzen op de genade van Christus, die hij biedt door het offer aan het kruis. Er zullen altijd mensen zijn, er zullen altijd mannen zijn van God. Altijd broeders, altijd predikers die het rechte woord van God. God laat zijn gemeente nooit in de steek, nooit. En ook al lijkt het erop dat het soms in sommige gemeenschappen Christus buiten staat. In welke tijd dan ook, hij zal altijd zorgen dat het woord, het rechte woord, zal klinken. Hij zal er altijd voor zorgen dat er mannen van God zijn die het woord en wijzen op het opgestane Heer. En wijzen op het kruis en wijzen op het eeuwig leven. Door geloof alleen, door genade alleen, door het bloed van hem alleen. Ze zullen er altijd zijn. Maar waar willen wij bij horen als kerkgemeenschap? Gaan wij ons leraren verzamelen die onze oren kietelen? Die dingen gaan vertellen die wij graag willen horen? Of zijn we bereid onder de zweep van het woord te komen? Zijn we bereid om de waarheid te horen? En de waarheid is over het algemeen, en dat weet u ook, niet altijd even sexy. De waarheid kan pijn doen. De waarheid kan prikkelen. Gods woord prikkelt. En God prikkelt. Hij die oren heeft, die hoort wat de Geest tegen de gemeente te zeggen heeft. Willen wij ons, ook in deze tijd waarin wij geloven dat we in het einde der dagen leven, dat we misschien denken in de hele grote wereldkerk, zijn er steeds minder en minder en minder volgers van Christus? Als we soms zorgen maken dat we zien dat de laatste generaties die er nu zijn gekomen, dat daar steeds minder wedergeborene christenen uit voortkomen, alsof het als sneeuw voor de zon verdwijnt. Als we daar ons zorgen over maken, moeten we dat niet doen. God heeft het namelijk aangegeven in zijn woord. En hij roept ons op om waakzaam te zijn. Hij roept ons op om het woord geopend te houden. Hij roept ons op om als er dingen van buiten komen, te toetsen of de dingen waar zijn. Niet klakkeloos aan te nemen wat er geroepen wordt in gemeentes, in kerken. Het kan fantastisch mooi klinken. We kunnen in aanbiddingsdiensten, kunnen met tranen, met tuiten, kunnen we huilen voor geweldige muziek. En roepen we zijn God aan het aanbidden. Is dit ware aanbidding van God? Toets het. Wat zegt Gods woord? Zijn de traantjes die ik voel, is dat daadwerkelijke aanbidding? Toets het. De waarheid is niet altijd fijn. De waarheid voelt niet altijd lekker. Maar de waarheid zuivert. En dat klinkt soms hard. En dat klinkt soms heel confronterend. Maar weet u, ik geloof dat dat ware liefde is. Ik geloof dat dat ware liefde is. Die de Heer ons laat zien uit zijn woord. Want liefde wordt gedragen door waarheid. Een bekend voorbeeld is, als uw buurman in een huis is en hij slaapt lekker en het huis staat in de fik. En je komt daar niet met geweld binnen. Je komt daar met geweld binnen. En je haalt hem met geweld uit dat huis. En je waarschuwt hem. En je doet dat niet. Is dat dan liefde omdat hij dan lekker slaapt? Nee, je weet dat hij verloren gaat. Hij gaat verbranden. Natuurlijk ga je daar naar binnen. God wil niet dat iemand verloren gaat. En God wil ook zijn gemeente graag zuiver houden. En daarom is het soms goed om af en toe eens ook een introspectie te doen. Zijn wij op de weg van de Heer? Zijn wij op de smalle weg? Wat smal is de weg, zegt de Heer Jezus zelf, is de weg die naar het heil leidt. Eng is de poort. Het zijn precies die tegennatuurlijke dingen waar we als mens zouden zeggen, nee natuurlijk, je gaat naar die brede poort, je gaat over die brede weg, dat ziet er veel aantrekkelijker uit. Nee, zegt de Heer Jezus, de smalle poort, die moet je hebben. De smalle weg, die moet je hebben. Je hebt het beeld misschien van mij. Wat je nu net gelezen hebt. Misschien heeft u dat voor de eerste keer gelezen zo. Misschien heeft u dat voor de eerste keer zo gezien. Misschien komt dit niet overeen met het beeld wat u hebt van de Heer Jezus. Misschien denkt u nog wel, als u denkt aan de Heer Jezus, de man met striem op zijn rug, hangend aan een kruis. Misschien wel, als dat kleine kind in de kribbe. Misschien als die dienende Jezus, die de voeten van zijn discipelen wast. Zo hebben we hem leren kennen. Zo hebben we de Zoon van God leren kennen in de evangelie. Maar Paulus zegt, zoals wij Jezus na het vlees hebben gekend, zo kennen wij hem nu niet meer. Waarom niet? Hij is niet meer de mens Jezus, hij is nog mens. Hij lijkt de persoon des mensen. Maar hij is de opgestane, verheven, verheerlijkte Zoon van God. En hij staat te midden van ons, och, lieve broeders en zusters. Hij staat te midden van de gemeente. En hij wil niets liever dat we naar hem luisteren en zijn woord volgen. Hij wil niets liever dat hij kan zeggen aan het einde van de rit, als we eenmaal hem mogen ontmoeten. Goed gedaan, trouwe slaaf. Goed gedaan, trouwe slaaf. Wat fantastisch. Hoe gaan wij hem ontmoeten? Dit heb ik tegen u. Of zoals de Heer Jezus tegen een van de gemeentes zegt, ik zal u verder geen last opleggen. Hij is een liefdevol God. Een genadevol God. Hij is een oordelend God. Hij ziet het. Hij weet het. Hij kent zijn gemeente. En wat kunnen wij anders doen dan zoals Johannes deed. Toen hij die blik zag. Dat visioen zag. Dan als dood neervallen aan zijn voeten. En naar hem te luisteren en hem te aanbidden. Hij is de leidsman. Hij is de heiland. Hij is het hoofd van de gemeente. Er gaat niks buiten hem, om hem. Het gaat maar om één persoon. En dat is de Christus. En die gekruisigd. En die gestorven. En die opgestaan. En die ten hemel gevaren, zitten aan de rechterhand van God. En die zich in al zijn genade, in al zijn liefde, in een visioen laat zien aan ons, zijn dienstknechten, wat er spoedig gebeuren zal. Wat een hoopvolle boodschap. Ook al zien wij het misschien niet meer zitten. Ook al denken wij van de wereld gaat down the drain. De kerk gaat down the drain. We zien het steeds kleiner worden. De Heere zegt, er is een geweldige toekomst. Een geweldige toekomst. En jullie mogen daar deel van uitmaken, want jullie zijn mijn lichaam. En ik ben het hoofd. Jullie mogen daar deel van uitmaken. En hij laat het ons zien. In dat fantastische, ongelezen, onbegrepen boek van Openbaringen. Dat vaak maar gewoon liever aan de kant wordt geschreven. Geschoven. Zalig hij die de woorden van de profetie hoort. Zalig hij die de woorden van de profetie leest. Staat er niet voor niks. Ik wil eindigen. Kijkt u uit naar zijn komst? Dat is gewoon mijn vraag aan u. Kijkt u uit naar zijn komst? Ik meer en meer. Het is een hele tijd geweest. Dan kijk ik even naar jullie jongens. Hè. Dan denk ik van ja, wacht, ik zit nou nog gewoon op school. En ik heb nog zoveel dingen die ik wil doen. Ik snap dat, ik heb dat zelf ook. Alleen, naarmate je ziet dat Gods plan met deze wereld, dat de tijd doortikt, krijg ik ook steeds meer verlangen om hem te ontmoeten in de lucht. Want wij mogen hem zien, we mogen hem ontmoeten. Wij worden verenigd met hem. En zullen voor altijd mogen zijn waar hij is. Is dat niet fantastisch? Is dat niet het mooiste vooruitzicht wat u kunt hebben? Voor altijd mogen zijn waar de Heer Jezus Christus is. Als u gekocht en betaald bent met zijn bloed. Als u tot de conclusie gekomen bent dat u zelf bankroet bent. Dat er geen zelfrechtvaardiging in u zit. Als u beseft en weet en gelooft dat het alleen het bloed van Christus is dat reinigt van alle zonden. En u neerwerpt aan de voeten van het kruis. En zegt, Heere Jezus Christus, ik kan het niet zelf. Ik ben een zondaar. Er is niets in mij wat goed is. Niets. En al lijkt het wel, het is het niet. En er is geen enkele manier dat ik mij aan uw standaarden zou kunnen houden. Maar wat fantastisch, Heer, is het dat u stierf aan een kruis om mijn zonde te dragen, om de straf op mijn zonde te dragen, om mij te reinigen van alle ongerechtigheid, zoals we dat ook weer gelezen hebben in Openbaring 1, die ons door zijn bloed schoongewassen heeft van alle zonden. Als je dat gelooft, dat weet, dat beseft en alleen op hem vertrouwt, laat die bazuin maar komen. Laat die bazuin maar komen. En tot die tijd mogen we erop vertrouwen dat de Heer Jezus beweegt tussen de kandelaren tot het einde toe. Hij zal het niet loslaten. En hij houdt de sterren in zijn hand. Laten wij die oren hebben horen naar wat de Geest van God tot de gemeente te zeggen heeft. En zijn woord geopend laten. Zijn woord geopend laten. En ons laten leiden door zijn geest. Totdat het moment dat die bezuin zal klinken. En hij komt om ons op te halen. En wij zullen zijn waar hij is. Heer Jezus, komt u snel. Zo danken. Heer, alleen dat het eerste hoofdstuk uit Openbaringen, waarin u zich openbaart als de heerser. De begin. Het einde. De alfa, de omega. U, Heer Jezus Christus, door wie alles geschapen is, in wie alles geschapen is. De God van hemel en aarde, aan wie alles onderworpen is. U hebt overwonnen. U stierf aan een kruis. En nam de volle toorn van God op u. Om de wet te vervullen. En om ons vrij te kopen. Heer, om ons te heiligen tot een volk voor u. Die onze ogen gericht willen houden op u, Heer, die heerser, die staat tussen de kandelaren. Heer, en wij weten, Heer, dat u alles ziet. Wij weten, Heer, dat u kijkt naar de gemeenten door de eeuwen heen, Heer, met ogen als van vuur. U doorziet alles. Alles. En u spreekt de gemeente er ook op aan. Heer, leer ons meer en meer te horen naar uw stem vanuit uw woord, Heer. En Heer, gaat ons met ons die weg van heiliging. Zodat we mogen weten, Heer, wanneer er bedreiging is, Heer. Zodat we mogen weten en ons actie kunnen ondernemen, Heer, als dingen niet zijn tot uw eer. Wilt u ons dat duidelijk maken, Heer? Want wij verlangen ernaar om uw wil te doen. Als gemeente. Ook als ECG hier in het horen. Als in het laatste der dagen zitten, Heer, willen wij volhouden, volharden. Ook al worden wij overgeleverd. Want wij houden onze ogen gericht op u, die overwon. Heer, wat een prachtige uitdrukking. Gebruikt u keer op keer op keer in uw brieven naar de gemeenten in Azië. Zij die oren hebben, horen naar de woorden die de Geest tegen de gemeente spreekt. O Heer Jezus, spreek tot ons. Blijf tot ons spreken vanuit uw woord, Heer. En dank u wel, Heer, dat u de sterren in uw hand houdt, waarvan wij mogen weten, Heer, dat uw woord altijd zal klinken. Ook al lijkt het te verstommen, ook al lijkt het soms dat we niet weten waar we het moeten zoeken, Heer. Maar u zult zorgen, u zorgt voor uw gemeente, Heer. En u zult altijd zorgen dat er mannen van God zijn die uw woord zullen openen en de waarheid zullen brengen. Wat een genade en een liefde. En dank u wel, Heer, dat wij daar deel van mogen uitmaken. Niet omdat we dat verdienen, maar omdat u dat bepaald heeft, omdat u ons vrijgekocht heeft en omdat u een eigen volk gekocht hebt door uw bloed. Wat een heerlijkheid en een genade. En wat een dag zal het zijn, Heer, dat we dat ten diepste zullen beseffen. Wat een dag zal het zijn, Heer, als wij onze ogen opslaan naar het horen van die bezuin en we zien u terugkomen en we mogen bij u zijn. We kijken er naar uit. Dank u wel, Heer, dat de Vader u dit heeft laten zien om ons bekend te maken. We loven en prijzen uw naam, omdat het alleen maar gaat om uw naam, Jezus Christus. Jezus Christus, de Zoon van de enige levende ware God. U kwam, u stierf, u overwon en u redde ons. Tot eer en glorie van uw eigen wonderbaarlijke naam. Amen.